Dit is Radio 1, VPRO. Brands met boeken. Wim Brands.
Ja, welkom. Alice Munro won gisteren de Nobelprijs voor de literatuur met korte verhalen die, dat hebben we in alle kranten kunnen lezen, zich laten lezen als romans. Nou, dat komt dan heel goed uit, want wij gaan het vanavond over iemand hebben die columns schreef die zich laten lezen als romans. 100 jaar geleden werd hij geboren. En uitgeverij Van Oorschot heeft nu een heel mooi boekje met zijn mooiste columns uitgegeven. Carmichelt, gedundrukt. En wij gaan het vanavond over Carmichelt hebben in dit programma. En ik ga hem natuurlijk ook zelf laten horen. We gaan het over hem hebben met columniste Sylvia Witteman. Welkom, Sylvia. Met oud-parlementair journalist Kees Zorgdrager. Die een heel mooi verhaal over Carmichelt schreef. Jaren met Carmichelt. Daar zullen we het straks ook ongetwijfeld nog even over hebben. En die het werk ook heel goed kent. En Wouter van Oorschot, de uitgever, die we trouwens dan net al een paar keer voorbij hoorden komen. Dus een deel van je spreektijd, Wouter, ben je bij deze al...
Ik lever hem graag in.
Ja. Al kwijt. We gaan eerst even een rondje maken. Heel simpel rondje. Begin ik bij jou, Sylvia. En dan is de hele simpele beginvraag. Wanneer las je Carmichelt voor het eerst? En herinner je nog wat voor indruk dat op je maakte?
Ja, ik weet het nog heel goed. Ik was heel klein. Ik denk maar 4. En ik kon pas net lezen. En mijn ouders hadden... Nou, ik had alle kinderboekjes al uit. Mijn ouders hadden nogal beperkte boekenkast. Dus ik las eigenlijk alles wat erin stond. En er stonden ook een stuk of 10 van die Carmichelt-bundeltjes. En dat was dan vergeleken met bijvoorbeeld Sartre of Camus... was dat natuurlijk een welkome afwisseling voor een klein kind.
Want dat heb je ook gelezen.
Nou ja, dat probeerde ik wel, maar ik kwam daar natuurlijk niet door. En dan sloeg ik Carmichelt over en dan ging het over de poes. Ja. En dat was natuurlijk heel leuk. En dan begreep ik heel vaak een woord niet. Maar dat gaf niet eens. En naarmate ik het vaker herlas later, viel het steeds meer op zijn plaats natuurlijk.
Ja, maar je bent ook blijven lezen.
Ik ben het altijd blijven lezen, altijd. Nog steeds. Ik lees nog steeds bijna elke dag wel een stukje.
En waarom is dat?
Ja, omdat het voor mij nog steeds een onvergelijkbaar soort humor is. En weemoed, nou ja, wat zal ik zeggen, wat alle Carmichelt-fans ervan denken.
Ik ga je straks ook vragen... Wat het belangrijkste is, maar dat bewaren we even. Wat je van hem geleerd hebt. Heb je dingen van hem geleerd?
Ik denk dat ik alles wat ik kan van hem heb geleerd, zo'n beetje, ja.
En wat is het eerste, dat vraag ik dan gelijk, wat je van hem hebt opgestoken?
Nou, schrijven. Ik kan het niet zo goed als hij, maar wat ik kan, dat heb ik van hem.
Komt aardig in de richting, hoor.
Dank je.
Kees Zorgdrager. Wanneer las jij hem voor het eerst?
Ik las hem toen ik 13 was. Ik zat in de eerste klas van de HBS. En ik kreeg van mijn vader een boekje cadeau. Dat heette 100 dwaasheden. En ik las de eerste zin. En die beviel mij buitengewoon goed. Het was een glasheldere zin. En alle andere zinnen waren ook erg helder. En toen is het begonnen. En voor een jongen van 13 valt er ontzettend veel te lezen. Want je weet haast nog niks en je begrijpt niks. En je krijgt dan ontzettend veel informatie en mededelingen en zo... die je kleine wereldje groter maken. Je hele kijk op het leven wordt wijder. En bovendien die laconieke toon van Carmichelt, dat vond ik ook prachtig... want mijn vader was een beetje zwaartillende man... die een weinig afstand van zijn eigen getop kon nemen. En mijn moeder kon die wat bedrukte sfeer toch onvoldoende doorbreken. En dat Carmichelt dat wel kon, dat was echt interessant voor mij om te zien. En dus dat is één aspect, dat je een hoop weet, te weten komt... want hij vertelt over van alles... Ja? En het tweede aspect, en dat is denk ik het belangrijkste... waarom ging ik hem lezen? Omdat die man zo ontzettend goed kan schrijven. Dat is natuurlijk toch het allerbelangrijkste.
Herinner je die eerste zin nog uit je hoofd?
Jawel. Wie in een raket naar de maan wordt gestuurd en bij terugkomst alleen weet te vertellen dat het hard ging, stelt de thuisblijvers teleur. Dat is gewoon het voorwoordje.
Ja, dat is mooi. Hè?
Heb jij een favoriet begin van een Kamichot-stuk?
Nee, dat is zo'n moeilijke vraag. Dat is net zo iets als vragen wat is je lievelingsmuziek of je lievelingseten. Dat hangt heel erg van andere factoren af.
Je leert ook allerlei nieuwe woorden kennen als je als aankomend jong mens. Woorden als bekommerd of schichtig of smartelijk.
Of reisnecessair.
Besmuikt. Dat zijn echt van die Kamichot-woorden.
Nou, ik merk wel dat heel veel lezers die woorden niet meer kennen. Ik gebruik die woorden wel, maar dan krijg ik soms brieven van mensen.
Moet je niks van aantrekken. Want
ik moet de helft opzoeken. Als ik lees.
En welke woorden gebruik jij dan bijvoorbeeld?
Nou, ditzelfde soort woorden. Ja. Bekommerd, besmuikt, bedremmeld. Allemaal van die Kamichot-woorden. En ik denk dat het zou heel jammer zijn als die woorden uitsterven. Omdat niemand ze meer gebruikt. Dus ik probeer toch elke keer
een nieuw leven.
Ik probeer ze telkens weer te gebruiken. Ik hoop dat ze dan dat ze daardoor blijven bestaan.
Wouter, jij.
Ja. Nou, ik weet het niet precies meer. Ik zag mijn vader en moeder elke avond bij wijze van spreken als eerste pagina 3 van het Parool opslaan. Vooral mijn moeder deed dat. En die las dan de kronkel in de rechterkolom. En ik ben dat ook gaan doen, maar ik weet niet meer wanneer. Ik kan me ook niet meer echt een eerste keer herinneren dat het is bijgebleven. Want mijn geheugen is uiteindelijk meer auditief ingesteld. En dat weet ik nog wel. Er kwam op een gegeven moment een langspeelplaat uit met 10 verhalen gedaan door Kees Brussen en Co van Dijk. En die heb ik zo vaak gedraaid dat ik daar jarenlang, ik geloof wel 6 of 7, compleet vanuit het hoofd gekend heb. Maar de enige die ik daar nog vanuit het hoofd ken is een jongeman uit Oslo. Alleen ik moet hem niet voor de camera moeten voordragen, want dan gaat het mis.
We gaan even luisteren thuis naar Angelo van Schaik, want er is nieuws over de scheepsramp bij Lampedusa.
Goedenavond. Inderdaad, zo'n 70 mijl ten zuidoosten van Malta en ook in de buurt van Lampedusa dus, is er een boot omgeslagen met 250 vluchtelingen aan boord, waarschijnlijk afkomstig uit Noord-Afrika. En de boot zou behalve omgeslagen zelfs ook gezonken zijn. Dat is gezien door een Maltese schip en die hebben de hulp ingeroepen van de Italiaanse marine en de Italiaanse kustwacht. Er zijn nu 2 Italiaanse marineschepen onderweg naar de plek des onheils. En die zijn ook helikopters ingezet om te kijken om die mensen, of die mensen uit het water kunnen halen. En men weet nog niet of er slachtoffers zijn gevallen en zo ja, hoeveel. Maar er is in ieder geval weer een scheepsramp bij Lampedusa geweest. En ditmaal gaat het om 250 mensen in 1 boot die omgeslagen is.
En dat was Angelo van Schaik. Een nieuwe scheepsramp dus. Wij zitten hier intussen in Brands met Boeken op Radio 1 te praten over Kamichot. En Wouter van Oorschot vertelt net dat ene verhaal, dat ken je dan nog uit je hoofd. En dat is ook het enige. Ik ga niet vragen of je het uit je hoofd wil doen hoor. Alleen even het begin. Heel kort.
Het was John Barrymore die eens zeide: een vrouw kan 3 dingen maken uit niets. Een slaatje, een hoed en een ruzie. Het vierde is zonder de geringste twijfel een cocktailparty.
En we stelen het allemaal. Sylvia heeft het wel eens gebruikt.
Ja, ik heb het ook wel eens gebruikt. Hè.
Ik heb het een keer gebruikt toen ik nog politiek redacteur was. Ter inleiding van een vrouwelijke staatssecretaris. Toen heb ik het ook gewoon genomen.
Alleen een hoed kan niemand meer maken, hoor. Een slaatje en ruzie wel, maar een hoed, maar dat zie ik niet.
Ik heb toen gezegd, John Barrymore heeft gezegd gewoon, een vrouw kan 3 dingen, een slaatje, een hoed en ruzie. Hoe het met dat slaatje en die hoed zit, dat weet ik niet. Maar als mevrouw Korte van Hemel in de Tweede Kamer komt, ontstaat er binnen de kortste keren ruzie. In ieder geval verwarring. Nou, dus we zijn er allemaal ontzettend aan gehecht geraakt.
Dit is dus alleen maar de introductie die niemand iets zegt. Maar de alinea, die gaat nog een klein stukje verder en daarna begint pas het eigenlijke verhaal. En dat is een van de manieren waar hij zo ongelooflijk knap in is. Het gaat hem ook zo voort. Te Rome was ik weer eens in de gelegenheid deze verticale ontspanning te beoefenen. Merendeels buitenlandse gasten hadden zich verzameld ten puissantenhuizen van een heer op leeftijd die in het hart van de kwestie stond te kijken als een boeiende persoonlijkheid voor wie hem wist aan te snijden. Zijn vrouw, die wij op een moeilijk levenstijdstip aantroffen, dwarrelde gastvrouwelijk rond in de menigte en sloeg fonteinen geestdrift uit een rots van wanhoop. Er heerste een stemming van wellevend verbeten verveling.
Wat je meteen hoort is hoe ongelooflijk goed die kon schrijven,
ja,
inderdaad.
Ja, het is heel trefzeker.
Hoe is dat? Dat weet ik niet, maar dat weet een van jullie ongetwijfeld wel. Hoe lang werkte die aan zo'n stukje?
Niet zo lang.
Nee?
Nee. Hij schrapte wel veel. Het was niet zo iemand in de één keer erop gooide, toch?
Ik heb het nooit mogen meemaken.
Naarmate die ouder werd, duurde het geloof ik iets langer.
Ja.
Toen hij nog jong en vitaal was, kon hij op de achterbalkon van een trein kon hij een hele kronker schrijven. Als hij samen met Annie Schmid op de terugweg was van een lezing.
Maar is het ook zo dat bij hem die hele dag zich rond die kronkel afspeelde?
De hele dag, het hele leven.
Alles, ja. Hij ging 's ochtends op pad en dan
altijd.
Ging hij wat meemaken en dan ging hij het opschrijven. En dan ging hij drinken. Dat kost ook tijd.
Ja, drinken. Dat is iets wat in het interview dat ik hier bij me heb met Carmichelt. Of met Carmichelt en Gerard Reven. Dat is een mooi legendarisch interview.
Dat is prachtig.
Uit Hollands Diep.
Dat is prachtig.
Daar praten ze ook over schrijven en drinken. En daarin legt hij dan ook uit, Carmichelt bijvoorbeeld, dat het schrijven met een kater 's ochtends, dat eigenlijk nog best goed gaat. Dus ja, dat je dan heel streng voor jezelf kunt zijn, veel en het in een behoorlijk tempo kunt doen. Kunnen jullie daar iets bij voorstellen?
Ja, dat is echt zo. Ja, je moet natuurlijk niet doodziek zijn. Maar op zich is een kater wel een creatieve fase meestal.
Hier spreekt de deskundige.
Ja, niet dat ik elke dag katers heb, maar ik weet wel dat het werkt. Het kan. Ik bedoel, ik zou met één glas wijn op niet kunnen schrijven meer. Maar zelfs, maar met een kater wel.
Omdat je dan strenger bent voor jezelf?
Nee,
je dan...
het geeft een soort invallen.
Nuchter
voor mij, hoor.
Ook, toch?
Hij heeft nuchter
ook...
kan ik, ja. Nee, ja, ik schrijf nooit met drank op, maar met een kater dus soms wel. Dus
hij heeft ook wel eens gezegd, als je een verhaal hebt wat eigenlijk heel erg gevoelig ligt en waar je erg veel emotie in hebt zitten, dan moet je dat schrijven. Als je de pest in hebt, als je haast hebt.
Dat is waar, ja.
Misschien als je ook een kater of een halve kater. Dat je er gauw van af wil. Dan moet je het niet mooier gaan maken. Dan moet je het juist kort houden.
Carmichelt, toen hij dagelijks die columns voor het Parool schreef. Dat werd jaarlijks gebundeld. Dat ging in grote aantallen de toonbank over. Wat waren het? 100.000 exemplaren? Nee, ik heb het nog even bij.
Ja, zoiets wel, denk ik.
Het geheim tussen de uitgever en de auteur.
Nee, maar goed, heel veel.
En mensen hadden nog geen internet, hè?
Nee, maar toen was hij dood. En hij is eigenlijk vrij snel gewoon de vergetelheid ingezakt.
Maar ik geloof dat hij al 10 jaar voor zijn dood ook al niet meer zulke aantallen verkocht, hè?
Nee, maar toen die op een gegeven moment, toen het echt klaar was, is het ook echt verdwenen. Hoe komt dat? Dat is een goede vraag, hè? Want we zijn het toch over eens dat het een bijzondere schrijver is. Maar opeens was
hij
weg.
Maar ja, het is ook wel een... Hij was natuurlijk eigenlijk al bij leven en welzijn al tamelijk oudbollig. Het moet je wel liggen. en mijn kinderen vinden er bijvoorbeeld niets aan.
Uh-huh. Ja, een heleboel mensen van mijn generatie. Meer over jouw kinderen dan over zijn schrijfstijl.
Dat het heel veel zegt over mijn kinderen.
Want ik vind het helemaal niet albollig. Dat is min of meer dezelfde discussie over al die zogenaamde archaïsche woorden.
Nee, maar ik vind het ook niet albollig. Maar ik begrijp dat het op heel veel mensen albollig overkomt.
Ja, nou, dat is dan een gebrek in een algemene ontwikkeling, denk ik dan.
Dat vind ik ook, ja. En hoe? Ja.
Gelukkig zijn die kinderen van jou nog jong, dus die kunnen dat nog allemaal inhalen en goedmaken. Maar als mensen gaan zeggen, ja... De discussie daarover met Özkan Akyol, die jonge schrijver, die aanstaat ook... Ja, woorden als reis necessaire. Ja, tegenwoordig zouden wij het woord toilettas gebruiken. Nee, dat zouden we helemaal niet, want een toilet was iets totaal anders dan een reisnecessaire, niet waar? En ja, het woord explicatie, uitleg, ja, toch, ja, ja. Nee, dus kortom, nee, als de mensen tegenwoordig moeite hebben met woorden als bekommerd, bedremmeld, besmuikt enzovoort,
ja,
zo komt dat gewoon.
Toch, dat is echt heel erg als mensen dat soort woorden niet meer kennen.
Nee, maar dat heeft dan komt mijn cultuurpessimisme natuurlijk boven. En dan zeg ik van, dit is de prijs die wij moeten betalen voor 40 jaar vernietiging van het leestaal- en literatuuronderwijs op de lagere en de middelbare school.
Daar zijn we
zo
weer.
Is het. Heer,
zo is het gewoon.
Ja.
Dus meneer Pechtold is nu lekker bezig met akkoorden sluiten voor meer geld voor onderwijs. Nou, laat hem vooral het taal- en het schrijven- en het leesonderwijs daar dan veel in herinvesteren. Want Alleen zo kunnen we de literatuur overeind houden.
Kees?
Heel veel schrijvers worden natuurlijk na hun dood niet meer gelezen. Ik vraag me af in hoeverre Gerard Reven nog wordt gelezen.
Maar het is hetzelfde verhaal, denk dat, ik.
En dat Kai Michels niet meer wordt gelezen, vind ik heel logisch. Die man schreef in de krant. Iedere dag. Dat ga je toch niet jaren later nog weer herlezen. Maar van die kleine stukjes. Je kan nog wel eens een keer een roman gaan lezen. Die kan je dan op de agenda zetten in de leesclub. In Coevorden. Maar wat moet je dan met die kleine stukjes? Ja, er zijn een aantal mensen, hier zijn er een paar verzameld, die dat natuurlijk zeer dierbaar is. Laat het maar aan die mensen.
Maar, nou ja, en...
Nee, dat vind ik te gemakkelijk.
Ja, jij moet je boek verkopen.
Wij gaan nu ook de proef op de som nemen. De mensen thuis in de file, ook jonge mensen die nu aan de radio zitten... die kunnen dit ook gaan beoordelen. We gaan namelijk gewoon naar een verhaal van Kai Michels zelf luisteren... dat hij zelf voorleest. Hier komt hij.
Toen ik bij de haringkar kwam, stond daar al een man te eten. Hij keek mij even aan en zei met volle mond... Neem er een van mij. Mijn verraste blik drong hem tot een uitleg. Ja, mijn dochter is gisteren 20 geworden en dat vier ik, zei hij. Nou zou je denken, als ze het gisteren geworden is, waarom vier je het dan vandaag? Dat is een hele redelijke gedachte. Maar gisteren was het natuurlijk taartjes en visite en cadeautjes, het gewone gezeur. Maar vandaag vier ik het zelf voor mijn eigen. Hij keek me aan met sombere ogen waarin geen greintje feestelijkheid te vinden was. Zijn enorm colbert openknopend haalde hij een ongewoon smalle foto van een vrolijk lachend meisje tevoorschijn en zei... Dat is ze. Goed jaar geleden dan. Er zat nog een jongen aan vast, maar die heb ik eraf geknipt. Want daar is ze nou niet meer mee. En waarom zou ik dan zo'n snotneus op mijn borst blijven dragen? Hè? Dat heeft geen betekenis. Dus ik heb de schaar genomen en knip, daar ging Pim. Zeg, hij heette Pim. Moet je nog een haring? Nou graag, zei ik. Ik vier het vandaag in mijn eentje, zei hij. Want 20, dat is een mooie leeftijd. Dan ben je geen kind meer, dan ben je een mens. En als je een dochter zonder narigheid tot mens hebt opgekweekt... dan mag je als vader gerust even op die mijlpaal plaatsnemen... en een zucht van verlichting slaken. Want hoe gaat het met een kind? Je staat er borg voor. Als het wat overkomt, is het jouw schuld. Altijd. Want je faalt als opvoeder... Maar wat is een opvoeder? Een opvoeder is een stakker die in het duister tast. Mijn vader, hij rustte in vrede, maar het was een man met harde handen. Die legde heus zijn oor niet op je zieltje te luisteren. Een klap voor je kop kon je krijgen. Zo ben ik iemand van vrije levensbeginselen geworden. Multatuli, die heeft gezegd, zoon... Als ik me er ooit op laat voorstaan dat ik je vader ben... spuw me dan in het gelaat. En daar had hij gelijk in, Multatuli. Hij heeft toen het puntje bij paaltje kwam zijn eigen zoon wel lelijk verknipt. Maar op papier wist hij het wijs te zeggen... en dat is bij zulk soort mensen voldoende. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb mijn kind vrij opgevoed... Niet als een boeman, nee, als een vriend, als een gelijke. Hij knikte lange tijd zeer nadrukkelijk met zijn groot, rond mannenhoofd om het te onderstrepen. Wilt u dat nou eens een van mij, vroeg ik. Nou, kleintje dan, antwoordde hij. Ik zal je eens wat vertellen over de vrije opvoeding. Ik vroeger. Ik vertelde mijn ouders niks, maar ik deed wat ze zeiden. En zo'n modern kind, dat vertelt je alles... Maar doet nooit wat je zegt. Nou ja, aan het begin is dat nog geen doodwond. Maar zo'n meisje groeit op, hè. En dan komen de jongens, goed. De natuur moet zijn loop hebben. Dat kan ik billijken. Maar ik weet nog precies, ze was 14. En toen komt ze thuis met een knul van 18. Ik zag het zo. Een gluiperd van het zuiverste water. Harry. Ik droom nog wel eens van hem als ik zwaar getafeld heb. Maar wat doe je in de moderne opvoedkunde? Je zegt niet zeg, mogen uit met dat stuk verdriet. Nee, je haalt de kwal binnen of het Sinterklaas is. Die Harry, hij was er voortdurend. En meeeten, hij moest ook telkens meeeten. En dan was hij zo gedienstig, weet je wel, zo glijerig. Hij reikte je alles aan, de jus en het zout en de aardappels. Boah. Ik dacht, als dat mijn schoonzoon moet worden, dan hang ik me op een mooie stille zondag in het bosplan op. Maar ja, ze was 14 toen. Dus je had nog wel een zekere invloed. Hoe vind je Harry, pa? Vroeg ze en ik link. Ik begon hem enorm te prijzen. Man, ik prees hem regelrecht het graf in. Dat hij zo beleefd was en dat hij alles zo mooi aanreikte. Op die manier zaagde ik indirect de poot onder zijn stoel uit. Want zo'n meisje heeft dat niet graag. Als pa zo enthousiast is. In 1 maand had ik hem plat. Dag Harry. Hij lachte grimmig, maar bewolkte dadelijk weer. Maar ja, Harry gaat en Kees komt en Kees gaat en Pim komt en Pim gaat en Nicky komt. En allemaal mee eten. Ik heb al wat voedsel verstrekt aan die knapen. Maar ik dacht altijd maar rekken en erbij blijven. Als ze eenmaal 20 is, dan moet ze het zelf maar weten. Dan is het mijn schuld niet meer. Goed, dat heb ik nou bereikt. Hij prikte het laatste stukje haring op en zei... die jongen die ze nou hebt, hè, och... het is een goeierd, maar sukkelachtig. Hij helpt mevrouw bij het afwas. Hij glimlachte melancholiek en liep met brede pas de stad in... om het te vieren, denk ik.
Simon Carmichelt, en dit is Frans met Boek op Radio 1. En ik maak een uitzending over Carmichelt gedundrukt. 100 jaar geleden werd Simon Carmichelt geboren. En bij uitgeverij van Oorschot verscheen een heel mooi dundruk deeltje... met 100 verhalen van Carmichelt. En ik praat daarover met de uitgever Wouter van Oorschot... met Sylvia Witteman en Kees Zorgdrager. Wat opvalt is hoe Haags die is, hoe Haags die klinkt. En eigenlijk is zijn gevoel voor humor misschien ook wel Haags...
Ja, het is een soort afstandelijk gevoel voor humor. Het is niet van dat sappige Amsterdamse jolige. Voor zover je die twee steden kan vergelijken. Ik ken Den Haag en Amsterdam allebei goed.
En je zou hem ook eerder Haags dan Amsterdam?
Ik zou hem eerder Haags noemen, ja.
Kees?
Nou, ik weet niet wat dat is. Haagse humor of Amsterdamse humor.
Het is afstandelijker.
Ja, nou...
Maar als we het over afstandelijk hebben... Carmichelt was een afstandelijke man... Dat in elk geval wel.
In zijn Carmichelt als persoon, als maatschappelijk persoon.
Ja,
ja, hij presenteerde altijd een enorme façade. Hij had zijn schrijven en daarbuiten... Ja, in die interviews, zoals zijn zoon wel zei... Jestooit, die interviewers altijd kilo's zand in de ogen. Dat is ook zo. Hij had altijd een voorbedacht leuk verhaal. Waar die interviewers dan ook weer blij mee waren. Want het was ook een leuk verhaal. Maar hij liet zichzelf niet zo erg zien, nee.
Waarom niet?
Ja, waarom wel? Ja. Hij was journalist.
Hij wilde helemaal niks prijsgeven.
Hij wist hoe het werkte. Er was maar 1 ding belangrijk. Dat waren die stukjes die hij iedere dag schreef. En de rest was daar aan ondergeschikt. En verder was hij ook, denk ik... Hij vond het ook leuk om in het publiek op te treden. En dat kon hij ook heel goed. Dat deed hij ook steeds beter. Het was een halve cabaretier op het laatste. Ik heb nog wel zo'n lezingenavond van hem bijgewoond... in de jaren 50 in Haarlem.
Nou, dat was niet op het laatst, hoor.
Met Annie Schmid.
Wat? Dat was niet op het laatst.
Nee.
De jaren 50.
Nee, nou, ik weet niet,
nou, ik weet niet hoe lang hij dat gedaan heeft, maar hij is behoorlijk veel ouder geworden dan die jaren 50.
Ja, maar hij is wel zo snel mogelijk opgehouden met die lezing.
Ja, dat
vond
wel.
Dat vond
ja.
hij verschrikkelijk. Het ja. was een leuke avond, moet ik zeggen.
Jammer dat ik het niet heb bijgewoond, maar ik ben wel... Gelukkig kwamen daar de VARA-dagsluitingen voor in de plaats op een gegeven moment, hè?
Ja, maar
ik hoor volgens mij een mobiele telefoon.
Ja, sorry, ik heb hem uitgezet.
Het is het moderne leven.
Dat is niet gelukt.
Het geeft niet. Het is wel een mooi toontje.
Het is wel een leuk werk.
Sorry, jongens.
Misschien kun je hem nou opnemen en dan het gesprek...
Nee, ik kan hem niet eens vinden.
Het ging erom... Wat zei je nou? Dat hij zich afsloot?
Ja, achter een façade af.
Ja, in zekere zin is dat zo...
Maar dat is toch ook helemaal niet erg. Ik bedoel, nee. het is in de nieuwe tijd kun je zeggen dat schrijvers bijna worden geprest om zichzelf publiekelijk veil te geven. Terwijl het toch gewoon uitgaat om het werk.
We gaan even naar die files, Wouter. En daarna gaan we ook nog naar de files in Den Haag. Naar Joost Verlies.
Ja, dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn nog 20 files in Nederland. Totale lengte is 75 kilometer. Het is dus bepaald nog niet gedaan. Bijvoorbeeld op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Daar staat een file van 3 kilometer tussen knooppunt Hoevelaken en Amersfoort Noord door een ongeluk. Daar is de weg weer vrij. De weg is ook weer vrij op de Ring Amsterdam. De A10 Ring West richting Zaanstad. Tussen knooppunt de Nieuwe Meer en Osdorp 2 kilometer file. Een hele lange file op de A12 Utrecht richting Arnhem als gevolg van een zwaar ongeluk. Tussen afrit Wageningen en Arnhem-Noord staat 11 kilometer file. De rechterrijstrook blijft nog even dicht. En de A13 Den Haag richting Rotterdam, daar staat ook een lange file. Tussen knooppunt Ypenburg en afrit Berkel en Rode Reis 9 kilometer. Gelukkig is de weg weer vrij.
Dat was de ANWB. En dan hebben we nu ook nog nieuws uit Den Haag. Joost Vullings.
Ja, twee files in Den Haag. Dat zijn de files bij de VVD, want die fractie zit bij elkaar. En bij de Partij van de Arbeid. Die zijn dus nu naar dat conceptakkoord aan het kijken. Bedoeling is natuurlijk dat ze dat gaan goedkeuren. Maar goed, dat kan altijd wel even duren. Het moet natuurlijk toegelicht worden door beide fractievoorzitters. Halbe Zijlstra van de VVD en Diederik Samson van de Partij van de Arbeid. Ja, dat zijn fracties van rond de 40 mensen. Dus als ieder Kamerlid er eventjes over iets wil zeggen, nou, dan duurt zo'n fractievergadering al snel 2 uur. Nou, daarna, als dat allemaal gebeurd is, komen de onderhandelaars nog 1 keer bij elkaar voor de allerlaatste puntjes op de i. En als het dan goed is, dan wordt het akkoord gepresenteerd.
Dank je, Joost Verlinks. Herfst in Den Haag, zullen we maar zeggen. En Sylvia, je hebt je mobiel het zwijgen opgelegd. Dan heb ik meteen een vraag voor je, want we hadden het daarnet over die façade waarachter Carmichelt zich verschool. En intussen had iedereen maar het idee, als je hem op televisie zag of je las zijn columns, dat hij openhartig was over alles wat hij meemaakte en dat hij bijna als een soort huisvriend bij je aan tafel zat. Nou, klappen van de zweep ken jij wat dat betreft, want jij schrijft de columns in de Volkskrant en heel Nederland heeft zo'n beetje ook het idee dat ze jou allemaal kennen als beste vriendin of wat dan ook. Terwijl de truc er natuurlijk uit bestaat dat je eigenlijk helemaal niks over jezelf vertelt, toch?
Ja, dat klopt. Ik denk, dat is een beetje hetzelfde wat Carmichelt doet. Ik heb wel eens bedacht dat ik denk dat 95% van wat er in mijn leven voorvalt nooit in wat voor krant of boek dan ook verschijnt. Het is een suggestie van intimiteit die je wekt door iets zo op te schrijven dat het levend wordt voor iemand. En dat deed Carmichelt heel erg goed. Ik probeer het ook te doen. En dat werkt blijkbaar.
Ja, dat betekent dus ook gewoon dat je heel veel verzint.
Nee,
situaties construeert. Nee. Nou, hoe dan?
Nee, ik laat heel veel weg. Maar je kunt van iets heel kleins kun je makkelijk 500 woorden volschrijven. Dat hoeft maar heel klein te zijn. Ja.
Geef eens een voorbeeld van iets heel kleins.
Ja, de poes hoeft een muisje half dood gebeten te hebben. Dat vind ik dan op de keukenvloer. En dan moet ik dat muisje doodmaken. Nou, daar kan ik een roman over schrijven. Maar in ieder geval ook 500 woorden. Dat is het probleem niet.
Carmichelt was, ja, Kees?
Nou, wat Carmichelt wel deed, is dat hij zich beschikbaar stelde voor zijn lezers. Hij stond in het telefoonboek met zijn adres, met zijn telefoonnummer. He, en hij heeft ook heel veel stukjes van mensen die zomaar bij hem aanbellen of die hem opbellen. Hij vond dat hij daartoe verplicht was. Dus hij was wel open naar zijn lezers toe.
Dat was ook een soort ijdelheid, hoor, denk ik, van hem. Hij vond het wel fijn.
En het was nog geen internet.
Dat vind ik een beetje kwaadwillige interpretatie.
Nou, de meeste schrijvers zijn ijdel uit de aard der zaak.
Ja, maar daarmee hoef je toch niet in de telefoonboek te gaan staan. Want dat...
Ja, maar dat is een andere tijd, hè? Kijk, ik bedoel...
geen internet, geen mobiele, geen sociale media.
Er waren niet zoveel mensen die belden toen.
Er was gewoon een telefoon.
Maar hij heeft dat met zoveel woorden gezegd. Hij vond dat hij daartoe verplicht was. Als je iedere dag de aandacht van je lezers vraagt met zo'n stuk... dan moet je je ook beschikbaar stellen.
Ja,
en
hij
hield
er ook vaak een stukje aan over, natuurlijk.
Ja, precies. Ja. Bovendien, het leverde me ook veel stukken op.
Dat hij zou nu stukje... blogger geweest zijn.
Denk je dat?
Nou, bij wijze van spreken. Wat? Ja, blogger.
Ja.
Oh, hij zou nu op een...
Ja, dat weet ik.
Hij zou nu gewoon ook columnist geweest zijn, denk ik.
Ja.
Ja.
Maar, oké, hij stond in een telefoonboek... maar tegelijkertijd was het een man op afstand. Ik las, volgens mij heeft Henk van Gelder dat beschreven. Iedereen had ook het idee dat hij dan bij voorkeur in een café zat... en goed luisterde naar de mensen en dan opschreef wat ze zeiden. Maar dat was helemaal niet zo. Hij zat bij voorkeur in grote cafés... waar hij niet kon verstaan wat de anderen zeiden.
Ja, want dan kun je niet concentreren. Ik denk dat hij wel flarden hoorde van gesprekken... en dat hij die gebruikte en dat hij ook wel eens iemand uithoorde... Maar als je wil zitten schrijven, dan wil je natuurlijk niet een enorme...
Nee, maar het misverstand was toch ook dat het dan heel veel over anderen ging. En het meeste van wat hij schreef ging toch uiteindelijk gewoon allemaal over hemzelf.
Oh. Ja. Nou, niet over hemzelf, maar wel over dingen die voor iedereen herkenbaar zijn. Ook wel over hemzelf, maar...
Nou, dat stukje wat we net hebben gehoord, speelt dat niet aan een haringkar?
Ja, maar dat gaat wel over zijn eigen dochter. Ja, dat heeft hij zelf gezegd. Kijk, ook later.
Dat is heel duidelijk. Er zijn mensen die zo naïef zijn te denken... dat Carmichelt stapt een café binnen... die luisterde wat die oude mannetjes tegen elkaar zeiden... en ging naar huis en schreef het op. Zo is het natuurlijk niet. Hij zocht dat café alleen als een decor... om zijn eigen verhaal te vertellen. En heel anders bijvoorbeeld dan Martin Bril. Bril was ook een bewonderaar van Carmichelt. Maar bij Bril vertelt eigenlijk heel weinig over zichzelf. Bij Bril is die man aan de haringkar ook echt een man aan de haringkar. Nou, bij Carmichelt is het vaak
Bril verzond ook wel wat, hoor.
Ja, natuurlijk. Maar je moet in grote lijnen is dat wel een groot verschil.
Ja.
En dan heb je het bij Carmichelt, dus als je het over zijn stukken hebt... over stukken waarin hij zelf gewoon een hele... dat is wat jij nu ook zegt, een hele dominante rol speelde. En zijn eigen leven...
Ja, of hij komt met een verhaal van een ander. Hij moet dat situeren. Hij moet dat in een vorm gieten, zodat het in die driekwart kolom kan.
Over wat voor man hebben we het?
Hoe bedoel je?
Nou, gewoon wat voor man? Is het een...
Ik denk dat... Ik heb hem niet echt goed gekend, maar... Ik heb reden om aan te nemen dat hij in de grond van de zaak... een tamelijk zachtmoedige man moet zijn geweest.
Ja, en een droevig iemand ook.
Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk dingen in zijn leven gebeurd... maar die gebeuren ook weer in ieders leven. Het verlies van zijn... Zoals Tere Holman de afgelopen maandag in het Parool schreef... dat de dood van zijn broer Jan een grote invloed heeft gehad.
Maar ja.
Dank je de koekoek, dat is natuurlijk zo. Maar dat soort dingen overkomt eigenlijk elk mens wel.
Ja.
En daar word je dan niet per se intens droevig van. Je hebt natuurlijk de inslag.
Ja, het is ook meer weemoedig. Het is meer dat je de zwarte kant van alles inziet.
En het is natuurlijk zo dat toch ontzettend veel mensen... en door het meemaken van vooral die oorlogsjaren... en wat je daarin hebt beleefd... dat je gewoon de mensheid van zijn meest afgrondelijke kant ziet. Ja, dat laat je natuurlijk niet koud. En als je dan ook nog eens een keer deze fijn besnaarde... Want dat kunnen we toch wel. Het was een fijn besnaard mens. Want anders kun je niet zo verfijnd schrijven, lijkt mij.
Nee.
Je kunt veilig stellen dat iemand als Hermans lang zo fijn besnaard niet was als Carmichelt bijvoorbeeld. Want je komt in het hele oeuvre van Hermans niet één fragment of een verhaal tegen. Dat qua fijn besnaardheid kan tippen aan het meesterwerk van Carmichelt. Toch? Een groot schrijver, Hermans, dat gaat niet om. Maar het is een totaal andere stijl, een heel andere man. En dat een heel ander verdienste ook. Maar fijn besnaard was hij niet. En Carmichelt wel.
Ja.
Carmichelt hield zijn woede allemaal binnen.
Ja.
En Hermans, die bracht die het allemaal naar buiten. Ja. Maar dat geeft ook aan dat proza van Carmichael die spanning.
Dat is het verschil tussen een implosie en een explosie.
Dat voortdurend zich inhouden. Dat geeft er het mooie aan.
Ja, je hebt dat verhaal Woef, hè? Het verhaal over die hond.
Ja.
Er is gewoon een huiskamerscène waarbij een hond, een jonge rode setter die noemt. En die heeft ook nog te maken met een poes in een mand die 5 jongen beheert. 5 natuurzijden Mrs. World, noemt Carmilla die. En die hond is door Dolle heen en die komt voor die mand staan stijgeren. Zo van, ha, laten we nou met z'n 7 een lol gaan maken. En dan zegt hij... de poes doet niets anders dan de hond aankijken en haar poot heffen. Nu mag je het zelf uitmaken, zegt die blik. Hier is een lel. Het cellofaantje zit er nog om, maar het kan er ook af. De hond tijdens terug is een aardige gelette. Nou, dat is kenmerkend. Bij Carmichael zit het cellofaantje er heel vaak nog om. Maar er hoeft inderdaad... bij wijze van spreken, maar niet te gebeuren. Of hij deelt die tik wel uit. En hij doet dat dus op een hele... onderkoelde of teruggetrokken wijze.
Heel enkel keertje deed hij het ook wel.
Maar de impact is er niet minder om.
Nee, ja, in tegendeel.
Maar wat zeg je, heel enkel keer?
Nou, hij haalde wel eens uit. Met die wijnrepoveren. Maar dat is te ingewikkeld.
Nee, maar even terug naar zijn broer. Want jij zegt dat gebeurt in ons alle levens wel. Dat er iets tragisch gebeurt.
In mijn in ieder geval ook, ja.
Ja, en zo kunnen we wel in ons alle levens. Maar in zijn geval even over die broer die overlijdt. Waarbij zijn vader geroepen schijnt te hebben... de verkeerde is doodgegaan. Ja. Want de broer was het grote, de grote belofte.
Dat is schandelijk van die vader.
Ja, nee, en hij niet. En dat is iets wat... Hè, daar hoeven we geen psychoanalytici voor te zijn. Dat natuurlijk een enorme stempel op hem heeft gedrukt... voor de rest van zijn leven.
Het eerste wat die vader zei was iets anders. Hè?
Wat zei hij als eerste? Hij zei,
alles te vergeefs.
Alles vergeefs. Hè.
Alles te vergeefs.
Hij heeft schitterend...
Dat is eigenlijk nog erger dan ze hebben de verkeerde...
Hij heeft schitterend...
Waarom is dat erger?
Ja, nou, omdat het zegt al genoeg.
Het zegt, je hebt dus nog een zoon over, maar toch is alles vergeefs.
Nou ja, alles was geïnvesteerd in die briljante Jan, die oudste zoon. Dat was een briljante jongen. Die had economie gestudeerd. Die zou later wel minister worden voor de SDAP. Dat was natuurlijk heel tragisch.
Dat heeft dus een stempel gedrukt, ongetwijfeld, op wat hij schreef... en die permanente melancholieke ondertoon daarvan.
Ja, dat weet ik. Ja,
ja natuurlijk.
Ja,
ja.
Ja ik denk ook zoiets van, dat zal wel dan, maar maakt het wat uit? Ik bedoel,
misschien was hij ook wel zo geworden, misschien was hij gewoon zo van natuur. Ja. Iedereen maakt er gewoon
wat maakt het uit? We hoeven toch niet één op één iemands schrijverschap over zijn leven te leggen... en dan te zeggen, van zie je wel... heeft gewoon ontzettend. Natuurlijk, als je Tsjechov leest, daar zitten ook elementen in van dingen die Tsjechov heeft meegemaakt. Maar wat er overblijft, dat zijn verhalen waarbij het voor ons helemaal niet uitmaakt of Tsjechov daarin zit. Het zijn gewoon prachtige verhalen. Tenminste, ja.
Even nog over die mislukking. Dit licht is wel interessant. Dat heb ik nog eens herlezen. Toen het boek van Van Gelder verscheen. Verscheen er in NRC Handelsblad een recensie. En daarin werd ook geprobeerd uit te leggen waarom Carmichael opeens verdwenen was. En de teneur van die recensie was, nou luister, dat is heel simpel. Dat werk dat wemelt van de mislukkelingen. Alles en iedereen mislukt zo'n beetje. En daar hebben we nu... Wanneer is dat boek verschenen van Vergelden? Dat weet jij.
15 jaar geleden, ja. 14 jaar.
Ja, toen waren we op het toppen van ons kunnen toch in dit land. Geen crisis in elk geval. Daar hebben we op dit moment even allemaal geen behoefte meer aan. En
dit is onzin, er is altijd behoefte aan underdogs. Dat in ieder mens zit.
Ja, nee, maar ik citeer even wat daar stond toen.
Dat was heel erg ten onrechte, want het oeuvre is zoveel wijder en breder dan dat. Kinderen, dieren, gewone gebeurtenissen, memoires, andere dingen. Dat deed hem dus erg onrecht, deze opmerking.
Ik vind het ook overdreven, hoor, om het op underdogs te halen. Ik vind trouwens die selectie die is gemaakt in die bundel gedundrukt buitengewoon goed.
Dat is een compliment voor Frank Carmichelt.
Ja, en dat heeft Frank Carmichelt in eerste aanleg gedaan. Ja, ja. Je hebt er later nog wat afgehaald en toegevoegd.
Ja, de afspraak was 100 voor elk jaar 1. En op een gegeven moment toen had hij die gemaakt. En toen zei hij van, nou, dit is het. En dan moet je eerlijk zeggen wat je ervan vindt. Het zijn er trouwens 108. Ik kan niet kiezen, er moeten er nog 8 uit. Dat moet jij maar doen. En daar heb ik gebruik gemaakt van de gelegenheid om er 8 uit te halen. En daarbij er nog 8 andere ook voor te stellen die eruit te doen. Met de mening van, ik weet er acht die zeker echt beter zijn. En dat waren 8 van mijn favorieten.
Heel goed.
En dat heeft hij goed gevonden. Dus daar ben ik erg blij.
En waarom vind jij de keuze zo goed?
Nou, ik dacht, die Frank Carmichelt, die dus in eerste aanleg de keuze heeft gemaakt, is intussen ook over de 70. En die keuze ademt voor mij een beetje de sfeer van iemand die ook op weg naar het einde is. Er zit heel veel in over de jeugd van Carmichelt, over zijn vader, over zijn moeder, over de oorlog.
Vooral veel oorlog
ook. Veel oorlog, ja.
Die ook heel bepalend is toch wel geweest.
Het heeft een, voor mijn gevoel een prachtige samenhang die je niet kan reduceren tot mislukkelingen. Nee, het is...
Sorry daarvoor. Nee. En nu je het over de oorlog hebt en over wat voor impact dat op Carmichelt heeft gehad. Jij beschrijft in het verhaal dat je me toegestuurd hebt. Dat heb je overigens ooit geschreven voor de Carmichelt, hoe heette ze?
De Carmicheltkring.
De vereniging van Carmicheltvrienden.
Carmicheltvrienden.
Bestaan die nog steeds?
Er zijn volgens mij nog steeds 2 concurrerende clubs. Ja, die elkaar het bloed onder de nagels vandaan halen.
Dat is een soort, ook meteen een Carmichelt-vuil. Ja.
Ja, dat is heel grappig.
Nou, jij beschrijft daarin hoe je ooit vanuit Haarlem... wat is het? Een verjaardagsetentje hebt en dan tegenover... Ja, je kunt het zelf beter vertellen.
Oh ja, nou ja. Ja, ik was dus Carmichelt gaan lezen vanaf mijn 13e jaar. En ben daar nooit meer mee opgehouden. Ik heb al die boekjes gekocht en zo. En toen ik het huis uitging op mijn 18e, heb ik me op het Parool geabonneerd. Dus toen werd het helemaal verschrikkelijk. Dus, maar nee, wij woonden in Haarlem. En we zouden een keer in Amsterdam gaan eten op mijn verjaardag. En dan mocht ik het restaurant uitkiezen. Dus toen koos ik het Spaanse restaurant tegenover het huis van Carmichelt in de Weteringstraat uit. En daar gingen we voor het raam zitten. En dan zat ik dus tijdens dat hele etentje naar buiten te loeren naar het huis van Carmichelt. Dat kan je behoorlijk meeslepen, hoor. Als je zo als aankomend jong mens zo beïnvloed bent.
Kwam je naar buiten?
Nee.
Maar later, en dan studeer je in Amsterdam, plak je een aanplakbiljet op zijn deur. Dat is een mooi verhaal. Vrijheid voor Algerije.
Ja, later, toen ik inderdaad studeerde, woonde ik toevallig bij hem om de hoek. Op de Leimansgracht. En toen was ik lid van de Democratisch-Socialistische Studentenvereniging Politeia. Waarin wij te hoop liepen tegen de laffe reformisten van de Partij van de Arbeid.
Zo is het.
Dat was een soort kweekvijver, moest het zijn, voor de Partij van de Arbeid. En toen, dat was denk ik in 1959... toen plakten wij op een nacht kleine aanplakbiljetjes in de hele stad. Daar stond op vrijheid voor Algerije. Er was toen een onafhankelijkheidsoorlog gaande. Er zijn hele mooie biljetjes met groen en rood met het wapen van Algerije. En toen ik naar huis ging, had ik nog 1 biljet over. En dat heb ik toen op die mooie groene deur van Carmichelt zijn werkkamer geplakt in de Weteringstraat. Nou, de volgende ochtend liep ik naar de bakker. Dan kwam je langs het huis van Carmichelt. En tot mijn verbazing zag ik dat biljet er niet was afgehaald. Wat ik had verwacht. Maar in tegendeel, er was iets ondergeschreven. Op dat biljet van ons stond dus vrijheid voor Algerije. En Carmichelt had daar ondergeschreven en voor Hongarije.
Als ze toch bezig zijn.
En dat had hij... had hij met heel zorgvuldig op een strookje wit papier in dezelfde lettertype had hij gemaakt. En dat had hij met een rood potlood ook rood ingekleurd. En dat had hij eronder geplakt.
Dat is volgens mij, dat typeert hem ten voeten uit. En tekent ook zo mooi het verschil met die rare vader van mij, die daar dus nooit op gekomen zou zijn. Om het zo elegant op te lossen.
Die overigens ook dezelfde politieke opvattingen.
Hij had zo'n diep respect dus voor de democratie en zo. En dat ging hem zo ter harte. Het was bijna overdreven, maar dat emotioneerde hem enorm.
Maar de vrijheid, hè? De vrijheid is voor hem.
Ja. Maar het heeft jou, denk ik, toch, toen je dat dus zag, omdat het je zo emotioneerde. Ja, ik bepaald aan het denken gezet als jongen.
Ik vond dat natuurlijk toen een beetje flauwekul, want ik dacht, wat heeft dat ermee te maken? Maar achteraf heb ik een diep respect daarvoor. Diep respect.
Had toch wel gelijk ook?
Ja, achteraf had hij absoluut gelijk. Ja, natuurlijk.
Maar ik vind het.
Maar je zegt, dat is het grote verschil met die rare vader van mij. Die deelde dezelfde politieke opvatting. Alleen, die had de deur ingetrapt, bedoel je?
Vergeet niet dat Simon ook bij de Dagblad De Waarheid ook Ruiten heeft ingegooid. Hè, na de inval in Hongarije in 1956.
Ja, Ruiten.
Of bij Felix Meertens, waar ze toen zaten.
Felix Meertens heeft hij niet echt Ruiten ingegooid. Hij heeft alleen dat ruitje waar de krant achter hing.
Ja,
heeft
hij
ingedrukt.
Oké, goed. Had hij ook van tevoren een agent gezegd van, ga even mee, want ik ga iets kapot maken of zo.
Er zijn verschillende verhalen.
Dit is wel iemand die dan echt boos is, maar dan wel zegt, ga even mee tegen de agent, want ik ga iets kapot maken.
Dat is typerend inderdaad. Ja.
Maar als het over die politiek ging, dan hield hij zich altijd in en dan schreef hij daar liever niet over. Maar een enkele keer, dan ging hij polemiseren. Hè? En dan werd hij echt dodelijk scherp, hoor. Ja. Want dan zag je ook hoe goed die man kon schrijven. Hij heeft eens een keer zo'n gedicht gemaakt, De Vrijheid, och. Ja. Die is maar relatief.
Ja.
Hè? En daar kwamen toen reacties op en zo. En daar heeft hij toen eventjes in gepolemiseerd.
Nou.
Maar concentratiekampen zijn nooit relatief, hè? Is de laatste zin.
Er is sprake van geweest, hè, kort na de Tweede Wereldoorlog, dat jouw vader zijn werk zou gaan uitgeven.
Ja, dat schijnt zo te zijn, ja.
Nou, en dat is er niet van gekomen. Waarom niet?
Ze hebben elkaar in de oorlogsjaren leren kennen rond die paroolgroep. Want er waren linken met Jacques de Kat en Frans Goedhart en dit en zo. Geert heeft ooit tegen mij gezegd, en ik had geen reden om hem niet op zijn woord te geloven, van, ik zou Simon gaan uitgeven, maar Simon had geld nodig en dat had ik niet.
Ja.
En het kan heel goed zijn dat. Maar goed, ik heb dat nooit van een ander bevestigd gekregen. Er is dus ook een andere uitleg mogelijk. Namelijk dat Simon als toch overwegend zachtmoedige man tegenover die nogal vulkanische vader van mij, bij wie je behalve dat je je boeken uitgegeven kreeg, ook nog een heel politiek programma er gratis en voor niks bij kreeg. Ook al had je daar misschien helemaal geen behoefte aan, dat zou kunnen zijn. Ik stel me zo voor dat Simon gedacht kan hebben van, ik ben liever met Geert bevriend dan dat ik een zakelijke relatie met hem heb.
Dat kan me heel goed voorstellen, van beide zijden.
En ze zijn dan ook bevriend gebleven. Wow. Wat niet wil zeggen dat alle mensen die door Geert zijn uitgever ruzie met hem gekregen hebben. Natuurlijk, dat zijn er uiteindelijk maar twee geweest. Maar ik denk dat het eigenlijk zo gegaan is. Het kan best een kern van waarheid inschuilen in wat Geert heeft gezegd. Maar ik denk dat het andere ook geldt. Wat niet wegneemt dat gedicht wel degelijk gemaakt was, een soort hommage. Want Geert gaf in de jaren 50, ik geloof al 5 of 6 nieuwe dundrukdelen per jaar uit. En dat is een. Hoe die dat voor elkaar kregen, dat is nog steeds. Dat is ontzettend veel. Dus vandaar dat gedicht waar die.
Misschien moeten we daar gewoon mee eindigen met de Marner Poet. Wat zou Carmichael ervan gevonden hebben als hij nu dit zo.
Hij zou het wel mooi gevonden hebben, toch?
Toch weten wij niet, want hij is hartstikke dood.
Ja, dat weten we niet. Maar
hij had het mooi gevonden. Dat
het is een eerbetoon.
Gewoon in een dundruk deel van Van Oorschot en dan voor ook nog in een speciaal formaat, speciaal voor jou.
Ja. En in de Tsjechof-kleur.
En de kleur van Tsjechof. Lees jij dan tenslotte dat gedicht voor?
Het is een gedicht waar je zelf ongetwijfeld niet zo heel veel van gezien. Want
ken je het niet uit je hoofd?
Nee. De Minor Poet. Zijn leven was een stille bundel van één vel. Zijn dood een kaslijnnieuwtje, nonpareil. Toen hij verijld reeds klopte op de hemelpoort, had Amsterdam al nooit van hem gehoord. Maar Dengel boog voor hem als een chasseur. O ja, meneer, u is terecht bij deze deur. In het portaal weer klonken vreugdezangen. De penclub had hem nooit zo goed ontvangen. De dichter dacht, verdomd, ik mag erin. Hij had getwijfeld, maar dit soepele begin schonk hem bewijs der hemelse gerechtigheid. Straks, dacht hij, krijgt mijn werk nog eeuwigheid. En valt mijn bundel door een drukje op de knop van Friesland toch nog als een meesterwerkje op. Hij zag zich al gedundrukt door Van Oorschot en mompelde, ga ik dan niet teloor, God? De engel vroeg, hebt u een wens of een bevel? Als het niet te dol is, plooien we dat wel. Een wolk alleen? Of liever bij een vriend om wiens verscheiden u onmatig hebt gegriend? Naast Shakespeare, riep de dichter ambitieus tegen de engel, die niet grijnsde om zijn keus. Goed klonk het. Ik zal dadelijk voor u bellen. Maar wilt u mij die naam dan even spellen?
Dank je, Wouter. Dat was het gedicht. De Minor Poet van Simon Carmichot. Wiens werk nu is uitgegeven door Van Oorschot. Dat wil zeggen, de 100 beste verhalen. 100 jaar geleden werd Carmichot geboren. Een prachtig boekje. En Carmichot vliegt weer over de toonbank. Want jullie zijn alweer volgende week een nieuwe druk, toch?
Waarschijnlijk kunnen we volgende week een paar dagen niet leveren. Maar de derde druk is in aantocht.
Ja. Kijk, en zo hoort het. Dat zou...
Ja, want dat is het snode plan achter deze uitgave.
Dat kan Michel
met z'n allen zorgen dat ook jonger mensen, jongeren die toch, ondanks al dat gekwek over die archaïsche woorden... en dat
gewoon gaan lezen.
Gewoon gaan lezen, ja.
Vergeet het maar.
Nee, Sylvia Witteman.
Kom, je zit hier ook niet
voor
niks.
Wouter van Oorschot, Sylvia Witteman, Kees Zorgdragen. Bedankt, dit was Brands met Boeken. Volgende week ben ik er weer. Dadelijk na achter Max met twee dingen. En ik zou eigenlijk bij God niet weten waarom jonge mensen dit ook niet gewoon zouden kunnen lezen. Je moet het gewoon verspreiden op middelbare scholen.
Ja, gaan we doen.
Maar zo simpel is het. Dat is het. Dat gebeurt niet meer.
Ik doe mijn best. Ik schrijf wel heel veel over die mannen.
Dank jullie.